We gaan het hebben over de dodenherdenking op 4 mei, want dan staan we stil bij de oorlogsslachtoffers. En natuurlijk ook die uit Laren. En opvallend is dat de lijst met namen nog steeds groeit. En dat komt door nieuw historisch onderzoek. Onze Larense geschiedenisdocent Teun Koetsier vertelt hoe dat komt en wat het betekent.
Zeker, die lijst wordt steeds langer. Ooit stelde Ernst Wortel een lijst van 68 namen samen. Daar heeft men het geruime tijd mee gedaan. Maar daar kwamen op een gegeven moment de vermoorde bewoners van de Bergstichting bij. 48 kinderen en 4 stafleden. Men was die stichting zo'n beetje vergeten, maar die kwamen er dus bij. En de lijst groeit nog steeds, want ook Joden die in Laren ondergedoken zaten, opgepakt zijn en vermoord zijn, die tellen we mee. Het identificeren van die laatste groep nu is lastig. Want er werd natuurlijk niks bijgehouden in de burgerlijke stand. Dat spreekt vanzelf. En in dit verband van de Nederlandse Joden is tijdens de Holocaust meer dan 70% vermoord. Dat is een enorm percentage, veel hoger dan in andere landen. Waarom dat zo is, is een boeiende kwestie. Maar het is een feit. En ik vind dat de Nederlandse overheid daar tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid voor draagt. Daar zullen we straks nog een voorbeeld van zien. En het is dan ook onze plicht om zoveel mogelijk toch die mensen te identificeren, te kijken wat er is gebeurd. Nou, dat gebeurt in Laren, met name door een historicus, Aaldrik Hermans, die heel grondig en voortreffelijk onderzoeker. En door zijn onderzoek groeit de lijst. En ik kan daar dus voorbeelden van geven.
Zoals?
Zoals, nou, een aardig voorbeeld vind ik de kwestie van pension Ruimzicht. De politie van Laren maakte in die tijd, dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, dag- en nachtrapporten. En op 1 mei 1944 noteren ze, citaat, heden ingesloten een achttal door de SIPO, dat is de Sicherheitspolizei, al hier gebrachte personen. En dan staat er Joden met een vraagteken, namelijk 4 vrouwen en 4 mannen, afkomstig uit pension Ruimzicht. Einde citaat. Nou, daar moet je het dan als onderzoeker mee doen. En dan wil je natuurlijk graag weten wie die mensen waren. En geruime tijd hadden we geen idee. En dan gebeurt er in dit geval het volgende. De historische kring Laren krijgt een mail van Gerard van Beelen, de collectiebeheerder van het Katwijks Museum. En die mail die staat vol met vragen. Hij is namelijk op Laren gestoten. Want hij is bezig met het organiseren van een tentoonstelling, activiteiten rond de familie Bottema. Dat gaat allemaal in 2028 plaatsvinden. Dat is een kunstenaarsfamilie in Katwijk. En hij is tegen een dagboek aangelopen. En daar is sprake van een dochter van de schrijver van het dagboek, die omstreeks 2 mei 1944 door de Duitsers in Laren in pension Ruimzicht is opgepakt. Dat is alles. En daar ligt dan voor deze Van Beelen een link met Laren. En dan schrijft hij een brief naar de historische kring. En die komt dan bij mij terecht. En ik stuur die brief dan door naar Aaldrik. Want ik denk, ja, ik heb de antwoorden niet. Maar dit is misschien voor Aaldrik interessant. En doet Aaldrik? Aaldrik gaat naar Ad Katwijk, leest in dat dagboek. En hij ontdekt dat het juist is dat die Johanna Bottema, die is opgepakt op omstreeks 2 mei 1944. Meer niet. En dan wordt het interessant. Hij heeft heel weinig informatie, maar je kan er toch heel veel mee. Dankzij bijvoorbeeld de gedigitaliseerde kranten op de website Delver. D-E-L-P-H-E-R. Geweldige website. Kan je kranten van ettelijke eeuwen doorspitten. En wat doet hij? Hij toetst daar een paar woorden in. Dat zijn dan onderduikers, Bottema, Laren, zoiets. En dan komt hij bij een meneer terecht. En zekere Chris Dekkers. Hoe? Wel nu, Chris Dekkers was een NSB'er die berecht werd na de oorlog. En dat levert een krantenbericht op, Brabants Dagblad. En in dat krantenbericht staan die sleutelwoorden. En dan slaagt Aaldrik erin om erachter te komen hoe het in elkaar zit. Want die Chris Dekkers heeft een dossier in het Nationaal Archief. Dat is de bijzondere rechtspraak. Een heel uitgebreid archief. Aalderik gaat naar Den Haag en lost eigenlijk voor ons het probleem op. Hij krijgt antwoorden op zijn vragen. Wat blijkt? Zo zit het in elkaar. Johanna Bottema, de dochter van Tjeerd, die regelde in de oorlog papieren en onderduikadressen voor Joden. Nee, ben ik waar. Door een speling van het lot ontmoet ze die Chris Dekkers. Maar die Chris Dekkers is een NSB'er. Die verdient onder andere zijn geld door Joden op te sporen en hun locatie te verraden aan de SIPO. Ook in dit geval. Hij wint het vertrouwen van die Johanna Bottema. Hij weet haar ervan te overtuigen dat hij ook illegaal werk doet. Zij schakelt hem in met vragen die ze heeft. En zij kent Ruimzicht. Ze kent de eigenaar van Ruimzicht. Ze weet wie daar zitten. Daar zit een echtpaar. Emmy en Willy Rutenburg-Stern. Er zit nog een Joods echtpaar. Susanna Samuel Leegsma-Mogendorf. En er zitten nog wat mensen. En ja, die Chris Dekkers die heeft dat dan in de gaten. En die zorgt ervoor dat daar een inval plaatsvindt. Er is dan afgesproken dat een van die twee Joodse echtparen, die voelen zich niet helemaal safe daar, een van die Joodse echtparen verplaatst zal worden naar een locatie in Brabant. Dat regelt deze NSB'er, deze walgelijke verrader, om het zomaar eens te zeggen. Maar daar vindt dus een inval plaats en ze worden opgepakt. En die twee Joodse echtparen, die worden via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. En alleen Emmy Rutenburg-Stern overleeft. Die andere drie, die worden op 22 mei 1944 vergast in Auschwitz. Dat 22 mei, hè?
Ja.
3 weken later.
Niet normaal.
Dit zijn fascinerende verhalen. Gruwelijke verhalen. Maar deze mensen, die verdienen toch, ja, dat is het minste wat je kunt doen. Genoemd te worden.
Is dat waarom je dit zo belangrijk vindt? Omdat dit zijn verhalen die we niet kennen en waar jullie per toeval tegenaan zijn gelopen. Om die mensen alsnog erkenning te geven.
Jazeker. Kijk, waarom doen we dat zo'n dode herdenking? Dat heeft te maken aan de ene kant met respect voor de mensen die zijn omgekomen, vermoord. Je benadrukt heel even, want je kunt er natuurlijk niks meer aan doen. Het zijn gedane zaken, die nemen geen keer. Maar je benadrukt heel even dat het niet om een getal gaat. Een van de 102.000 Joden die vermoord zijn. Maar dat het een individu was. Een mens met menselijke waardigheid. En dat benadruk je heel even tijdens een herdenking. Dat is één kant van herdenken. Dat geldt voor al die slachtoffers die herdacht worden. Andere kant is natuurlijk dat we proberen er wat van te leren. En dan wordt het lastig. Ik zeg altijd, als een ingenieur een machine bouwt die niet werkt, dan bouwt hij nooit diezelfde machine meer. Maar in de politiek blijkt dat een stukje ingewikkelder. En dat is een ingewikkelde kwestie. Maar we kunnen het natuurlijk wel blijven proberen en ertoe oproepen.
Ja. Wat de herdenking in Laren, is daar deze keer ook extra aandacht voor toenemend antisemitisme op het ogenblik?
Dat weet ik niet. Of daar toen aan, het kan zijn dat in de toespraken daar aandacht aan gegeven wordt. Die herdenking ziet er overigens in Laren nogal uitgebreid uit. Om 11 uur 's ochtends op 4 mei dan is er een bescheiden plechtigheid bij het monument voor de Joodse kinderen. Dat ligt excentrisch. Het is lastig om dat op te nemen in de stille tocht. Dus is er een bescheiden plechtigheid om 11 uur. En dan 's avonds is het de stille tocht. Die begint op de Drift en gaat naar de Brink waar de dodenherdenking plaatsvindt. En daar staan bomen op de Brink. Een mooi centrum van Laren. En om verschillende van die bomen zitten herinneringsbordjes. Dat is het project Herinneringsbomen. Gestart door John Timmerman. En elk van die bordjes, daar staat de naam van één slachtoffer op. En men probeert voor alle slachtoffers een bordje op een boom op 4 mei in Laren te hebben in het centrum.
Oké. Dankjewel, Teun Koetsier, voor de uitleg en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.